Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte, Handelingen 22, en ik lees u daaruit voor het 15e vers. Handelingen 22, vers 15, daar spreekt het woord van de Heer. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op verantwoording. De vorige keer zijn wij niet helemaal aan het eind gekomen van dat hoofdstuk. Daar neem ik heel kort de draad even op. We hebben gehoord van dat heidens, met recht een heidens kabaal onder de Joden, daar in Jeruzalem, nu het tot een uitbarsting is gekomen. Nu precies het tegengestelde bereikt is van wat Jacobus wilde bereiken. Jacobus de rechtvaardige wilde gaarne zien dat er een verbetering zou komen in de verhouding tussen de apostel Paulus en de Joden, die vooral in Jeruzalem ijveraars voor de wet waren. En die wilden dat die woorden, die geruchten, die verhalen ontzenuwd werden, dat Paulus alom sprak tegen de heilige plaats en de mensen leerde afvallen van Mozes enzovoort. En we hebben gehoord de uiterst pijnlijk verdrietige, eenzame situatie van deze Paulus. Ja, die mensen daar, Jacobus en zo zijn er velen, zijn kinderen des Heeren geweest, ongetwijfeld. Maar hun hele bakering, hun hele ligging, hun hele uitleving en beleving zelfs zou ik willen zeggen, lag toch op een ander vlak, was enigszins anders gespoord. Wij weten ook uit meerdere bronnen dat de Joden, christenen, lange tijd de tempeldienst hebben aangehouden en offers en allerlei gedenkdagen onderhielden en allerlei ceremoniële wetten ook naleefden. En wij weten ook hoe die Paulus daar aan de Galaten zo ontzettend scherp over geschreven heeft. Hij zegt, ik zeg u, een ieder die zich laat besnijden, die is een schuldenaar om de hele wet te doen. En al heeft hij om der Joden wil Timotheus dan besneden, maar dat was toch een uitzondering, want Titus heeft hij weer niet besneden. Je voelt hoe onpijnlijk moeilijk dat is. Ik heb er verschillende aspecten van genoemd. Dan komt hij er in Jeruzalem. Hij sluit zich aan bij die zeven mannen die een soort Nazareërs gelofte hebben afgelegd. En die nu aan het eind van die periode van vasten en bidden en bijzondere heiliging gekomen zijn. En Jacobus heeft gezegd, om nou alle praatjes te vermijden en de kop in te drukken, ga jij nou bij die mensen, betaal jij nou het offer, sluit je erbij aan enzovoort. Dan kunnen ze haar haar weer laten, dan mogen ze haar haar weer knippen, want die zo'n Nazireërs belofte hield ook in dat je haar liet groeien. Dan komt er aan die periode een einde. Dat was nog een behoorlijke onkosten, want je moest per hoofd moest je 3 offers brengen. En er gebeurde wel, dat stond bekend als een buitengewoon gewaardeerd goed werk, als dan een rijkere medevolksgenoot zei, voor mijn rekening. En die betaalde dan die offers. En dan was die periode beëindigd. Nou, Paulus, die heeft dat gedaan. En nou ging alles verkeerd. Ik haal het nog heel even op. Alles ging verkeerd. Het eens daar zijn Joden uit Azië, misschien uit Efeze. Die hebben die strijd meegemaakt. Die hebben die, die bitterheid meegemaakt. Die hebben meegemaakt dat, ja, van de verschillende plaatsen, de nieuwtjes gingen natuurlijk als een lopend vuurtje door de Joodse gemeenschappen heen, van die overste, het overste van de synagoge die de kant van Paulus gekozen had. Hoe ze naast de synagoge hebben vergaderd en wat er allemaal gebeurd is. En hoe dat hij gestenigd is en toch nog niet goed genoeg dat hij nog leefde. Ze hebben met grote verbittering, hebben ze dat woord van het kruis tegengestaan op alle plaatsen. En vooral als het ging om de confrontatie met geen gerechtigheid uit de werken der wet. En die mensen zijn in Jeruzalem en die zien die man nota bene in de tempel. Terwijl zijn arme medebroeders, die meegekomen waren als een soort, ja, eerstelingen uit de heidenen, afgevaardigden, die het geld meebrachten voor de gemeente in Jeruzalem. Daar lees je ook al helemaal geen bedankje voor, maar in ieder geval, ze waren er allemaal bij. Hè, en die mogen er niet in. Die moet op de voorhof der heidenen blijven. Wat is dat allemaal? En die zien hun vader, geestelijke vader in Christus. Ja, die is daar. Ik denk dat die mensen toch ook wel het een en ander gedacht hebben. Wat is dat toch hier? Die heidenen, die gelovige heidenen. Maar dan opeens komt daar die enorme confrontatie met die mensen die Paulus kennen uit het buitenland, die weten hoe die preekt. En ik heb verleden week gezegd, ik kan me eigenlijk zelfs hun kant, al is die nog zo bitter en vol haat, ik kan me indenken. Ergens kan ik het voelen hoe zij redeneren. Hij die net is van dat soort van Stefanus, die zei ook al in zijn reden, de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Jezus zei ze ook al, hij is een ontheiliger van de tempel. Kom je telkens tegen? Tegen de heilige plaats zondigen. Nou zie je die Paulus daar, keurig in ornaat, zullen we maar denken. Laten we zeggen, een keppeltje op het hoofd. En die loopt daar met die beesten op te gaan offeren. Wat? Lelijke, die heel de wereld overal brengt die ons in rep en roer. En preekt die tegen Mozes. In hun optie dan hoor, ik zeg niet dat het zo was. Maar in hun waarneming. In hun beoordeling. En nou staat hij met zo'n vrome gezicht hier in de tempel. Mannen, komt de hulp, komt de hulp. En hebben gehoord van het geweld. Er wordt de tempel uitgewerkt. De deuren gaan achter hem dicht. Want de tempel is een heilige plaats. Daar mag geen bloed vloeien. En dan zou ze maar stukken gescheurd hebben. Geslagen, getrapt. Maar ja, daar is de Sint-Antoniusburg. Waar het garnizoen van de en de kazerne van de Romeinen is, met zijn trap, die een overzicht heeft over de hele stad en over de tempel. En dan zijn er troepen gestuurd enzovoorts enzovoorts, en Paulus is beschermd. Enfin, ze komen er niet achter, die hoofdman ook niet. Die overste komt er niet achter, want de een schreeuwt dit en de ander schreeuwt dat enzovoort. Naar de kazerne. Hij moet maar naar binnen gebracht worden. En als ze dan bij de trappen zijn, die naar het fort leiden, dan moeten de krijgsknechten hem op hun handen nemen. Anders zouden ze hem aan stukken scheuren. Al het volk roept erachteraan, weg met hem. Weg met hem. En dan zegt de hoofdman in de legerplaats, zegt hij tot de overste, is het mij geoorloofd tot u wat te spreken? En hij kijkt, hij hoort, aan het Grieks en waarschijnlijk het hele taalgebruik, dat hij te doen heeft met een ontwikkeld mens. Bent u niet die Egyptenaar, die Egyptische Jood, die hier de boer op stelte heeft gezet, die oproermaker, die leider van die sicariërs, die messendragers, messentrekkers, messendragers, kromme dolken, waar ze hun tegenstander zo mee uit de weg ruimden. Een soort doodseskade. Ijveraars voor de wet en voor God. Die op alle mogelijke manieren probeerden de Romeinen en in hun ogen alle collaboratoren weg te doen. Weg in de dood. Nee. Nee, zegt Paulus. Die Egyptenaar, die had 30.000 mannen weten te verzamelen en gezegd, wij zullen Jeruzalem veroveren. Maar ze waren door Felix in de pan gehakt. En die leider, die Egyptenaar, die was ontkomen. Je voelt, er was een gespannen, uiterst gespannen sfeer in Jeruzalem. Paulus zegt, ik ben een Joods man, van Tarse, een burger, van een niet onbekende, onvermaarde stad in de provincie Cilicië. Een hele bekende stad om zoveel dingen. En ik bid u, laat mij toe tot het volk te spreken. En u laat het toe. Het is net alsof deze merkwaardige, kleine, geschonden Joodse man een invloed uitoefent. Het is ook de geest van God die in hem is. Hij staat op de trappen. En bekende gebaar van Paulus. Stil. En als er grote stilte geworden was, sprak hij hem aan in de Hebreeuwse taal. Om nog dichter bij de mensen te komen. Zijn broeders naar het vlees. Nou, daar gaan we nu mee vervolgen. Kort, want verschillende dingen hebben wij in het verleden uit Handelingen 9 over de bekering van de apostel Paulus gehoord. En dat wilde ik nu niet weer gaan overdenken. Het gaat misschien een beetje snel, misschien ook niet. Dat merken we wel. Mannen, broeders. Zo begon Stefanus ook. Mannen, broeders, dat is het woord waardoor hij erkent, ik ben één van jullie. Wij zijn samen Abrahams zaad, wat het vlees betreft. Er zit iets vriendschappelijks in, om te laten merken, ik sta niet laatdunkend, hoogwaardig boven jullie. Maar ik wil graag naast jullie staan en bij jullie zijn. Heeft Paulus niet gezegd dat hij wel wenste verbannen te zijn van Christus wegen voor zijn broeders, zijn maagschap naar het vlees, dat ze behouden mochten worden? Dat zit in dat mannenbroeders, die klassieke, bekende uitspraak, toch in de mond van de apostel van grote betekenis. Je moet of mag daaruit leren. Niet te gauw de broederschap aan de kant schuiven. Dat kan Paulus ook doen. Zeker wel. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Als die gepasseerd worden, dan roept hij in de naam Gods. Besnijding, versnijding is het. Honden. Ik wou dat God ze doodde. Maar daar zit hij. dodelijke gevaar dat ingekropen valse broeders de gemeente van haar troost willen geroven en ze weer terugbrengen onder een juk van dienstbaarheid. Maar zover is het hier nog niet. Nee, toch weer die entree. Dat kan hij te gereden zeggen. Je hoeft alleen maar even terug te denken. Hoe hij ook een van de mannenbroeders was. Net zoals zij nu. Fanatiek. Oh, nog fanatieker dan zij. Wat dat betreft is het echt familie en vaders. Dat bedoelt hij mee. Leidslieden, voorgangers, ouderlingen, priesters, eerwaardige mannen, zoals Gamaliel was, die de jeugd onderwezen in de Tora, Gods heilige wet. Hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig nu tot u zal doen. Dat is er opeens in dat half in elkaar getrapte mannetje een kracht van geest. Dat doet God. Die heeft gezegd, ik zal met je zijn en bij je zijn. Als ze niet hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, kan Aramees geweest zijn, kan ook de deftige taal van de synagoge zijn geweest, waar ze nog in het andere Hebreeuws spraken en niet in het dialect Aramees. Als je nu hoort dat hij in de Hebreeuwse taal hem aanspreekt, hij komt nog dichterbij. Toen was Grieks wel een klein beetje, ja, algemene taal, een soort wereldtaal. Dat is nu het Engels. Maar hij ziet en weet dat het merendeel van al die mensen, dat zijn echt Palestijnse Joden. De orthodoxie, die nog nieuwsgieriger wordt als ze de taal en de woordkeus van het heilige boek van de heilige Gods openbaring horen uit de mond van deze man. Daarom staat er, ze hielden zich nog te meer stil. Het was al stil geworden. Maar nu is het nog stiller. Het lijkt alsof er een gewijde aandacht komt. Het gebruik van de taal, de eigen taal, brengt iets mee. Hij zegt, ik ben een Joods man en te Tarsus in Cilicië geboren. Let op, broeders. Ik ben een Joods man. Voluit. Vlees van jullie vlees en been van jullie been. Ik ben van je eigen familie. Ik ben een broer van jullie. Ik ben wel in Tarsus in Cilicië geboren. Dat wel, maar daar ben ik niet zo lang geweest, want ik ben opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel. Onderwezen. Naar de meest nauwkeurige, bescheidenste, precieze wijze inhoud van de vaderlijke wet. Een ijveraar voor God, zoals jullie allemaal heden bent. Wat een wijsheid spreekt hier uit. Paulus' ouders zijn misschien weer naar Jeruzalem teruggekeerd. Of later vernemen we dat hij nog een zuster woonde. Een jongere zuster. Die nog een kind had. Een jongen. In Jeruzalem. Misschien is hij daar wel in de kost geweest. Toen hij studeerde aan de voeten van Gamaliel. Opgevoed in deze stad. Deze merkwaardige stad. In de schaduw van deze tempel. Aan de voeten van de spreekwoordelijke Gamaliel. Een van de groten van de kerk. Een licht van de kerk uit die dagen. Geroemd om zijn wijsheid en zijn voorzichtigheid. Maar ook om zijn onkreukbare benadering van de heilige woorden. Precies. Nauwkeurig. En eigenaar van God. Zoals jullie ook bent. Heen. Dat was hij ook. Naar de ijveraar schrijft hij aan de Filippenzen, een vervolger der gemeente. En ik heb deze weg vervolgd tot de dood. Wat betekent dat? De christenen, Jezus van Nazareth en zijn volgelingen werden aangeduid als de mensen van de weg. De weg. Waren mensen van de weg. Daarom lees je op een andere plaats die van die weg waren. Die richting. Mooi. Al was het dan niet ongebruikelijk om zo te spreken. Maar wat is het? Wat is het op zich een kostbare uitdrukking? Er is een weg. Ja. Niet een weg die verstikt en dood loopt. In het regel op regel. Gebod op gebod. Met aan het einde de vloek. Al geloofden velen dat het nog wel mee zou vallen. Als de goede werken een klein beetje in evenwicht stonden met de kwade werken. Maar goed, naar het woord van God, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Eigenlijk was dat geen weg. Nee. Alleen Jezus Christus is de weg. En die weg, geliefde, dat moet ik er uit, ja, toch uit innerlijke blijdschap bij zeggen. Die weg, die is overal. Dat wil zeggen, al zit je nog zo ongelukkig, al zou je nog zo in elkaar gedeukt, verslagen je eigen voelen. Er is een weg. De weg. Dat heeft mij altijd zo sterk getroffen, dat als ik in heel moeilijke omstandigheden op punt stond om een soort instorting of inzinking te krijgen. In inrichtingen. In uitermate moeilijke omstandigheden soms. En dat er opeens een stortvloed loskomt van mensen. Dat kun je wel eens hebben, dat het bleef wel eens een happy eten in zo'n inrichting. En dan wordt er natuurlijk verpraat. Dan kun je dingen meemaken. Heel aangrijpend. Dat net als er iets dan breekt en dan opeens als een stroom. En toen heb ik daar nou het profijt van gehad. Een weg. En een heb ik wel eens hard moeten schreeuwen om er bovenuit te komen. De weg is er. Al word je niet beter direct, dan gaat het niet, dan ging het niet om. Ik wou niet een soort christelijke wonderdokter spelen van, ja, je kan nog dit, dat kan ik niet. Dan mag je om vragen, maar dat je beter. Maar het feit, hè, dat al dat geschreeuw, al die rampspoed, al die ellende, al die boze machten ook, die mensziel trachten te vernietigen, en waar je niet tegenop kunt. En dan te weten, ja, het doet niet ter zake. Ja, het is erg genoeg. Jongens, het is erg. Vrouwen, mannen. Maar de een van vloekt en de ander van bidt. Het is allemaal erg. Maar het is al in orde. De weg. Dat kunnen jullie niet meer kapot maken en ik ook niet. De weg. De beslissing is gevallen op Golgotha. Ik weet wel, je kunt zeggen, ja, maar zo kun je in de kerk of onder gewone omstandigheden. Ach ja, het is allemaal niet hetzelfde, dat weet ik ook wel. Maar mij was het altijd het baken. Het enige. Dat dan zegt iemand, nou, laten we nou nog een uur praten, nog een uur nog, goed, vertel me. Maar aan het eind van alles, al kom je nooit aan het eind, maar aan het eind van alles blijft toch staan de weg. Ja. Denk daar eens over. Volwassenen en kinderen, dat blijft. De weg. Kijk, ik zei dan wel eens, jongens, ik geloof wel dat het erg is hoor. En ik wist van mijn zus ook hoe erg het was. En van meerdere. En dat geloof ik wel, ik maak het niet een grapje mee. Nee. Maar er is wel verschil. Als je nou eens geloven mocht in die weg, dan zit je met heel je rotzootje, met al je angsten, met al je verkniptheid, met al je frustraties, met al je zonden, maar dan zit je op een weg. Nou, niet in weg, dan zit je op een weg. En waar ik van kan zeggen, daar komen we thuis, met die weg. Dan wordt het nog 10 keer erger. Dat is zo groot. Ja. Dat is zo groot. Hè? Dat, want je moet niet denken, ja, dan gebeurt er dit of dat wel. Dat hebben we ook aan een zuster, de gemeente, meegemaakt. Maar toch, die weg, op de weg. Dan zet je nagels in de bank. De weg. Oh, dat is altijd het wonderlijke. De weg. Nou, tegen die weg, hè, waar Jezus het hart van is eigenlijk. Waar hij het plaveisel van is. Levende weg. Die heeft Paulus, zegt hij, vervolgd. Tot de dood toe. Ik wou ze allemaal doden. Ombrengen. Want ik ervoer het als een bedreiging, die lui. Een bedreiging voor God, voor de tempel. Voor Gamaliel, voor ons hele prachtige systeem, wat toch niet beter kan. Ik zeg het als een gevaar voor onze rabbijnenscholen. Ik zeg het als een pestziekte. En die moest met wortel en tak uitgerukt worden. Daarom heb ik ze gebonden in de gevangenis overgeleverd. Man en vrouw. Ja. Man en vrouw. Zeg je er zo expres zo bij. Over het algemeen is er nog enige clementie als het gaat over vrouwen. En nog meer als het gaat over zwakken of zwangere vrouw. Maar zo ver ging dat fanatisme, dat hij, al zou hij het met pijn in zijn hart gedaan hebben, maar Gods eer staat boven alles. En het is tot Gods eer dat die mensen weg. Die moeten weg. Mannen en vrouwen. Ja, de hoge priester, die kan ervan getuigen. Die weet het nog wel. Als het dezelfde is of een andere, dan kun je het in de noodhulen nog wel nakijken. De hele raad, de ouderlingen, waarvan er toch veel nog best geleefd hebben. Dat ik brieven genomen heb om naar Damascus te gaan. Om die daar woonden ook te binden en te brengen naar Jeruzalem om gestraft te worden. Dan zie je de weg. De weg van de mens. De weg, dat is nou een weg die een mens weg schijnt. En in die weg zet hij nou alles op alles. Om de weg te verdonkeren maken. Misschien vloei ik wel eens een beetje door, dat je zegt, ja, och, mensen praten vaak over zonde, dan denk ik, je hebt het over de gevolgen van de zonde. Nee, heb dit gedaan en dan heb dat gedaan. Gelukkig niet allemaal even erg, dat is voor mensen wel een belangrijk punt natuurlijk, maar goed. Hè? Maar dat we God verlaten hebben en God kwijt zijn. En dat je nou buiten God bezig bent met Gods hulp een medemens te vermoorden. Dan zeg ik wel eens, ja, zonde is erg. Er zijn diep ingrijpende zonden waar ik van weet de weedom en de ellende. Maar als het nou over dingen gaat waar die mensen dan zo ontzettend druk mee zijn. Die voorvaderlijke en vaderlijke geschiedenis. En preciesiteiten. Och. Weet je wat erg is? Om de weg te verschoppen en te verachten. Dat is erg. Dat is erg. Want dan is er geen uitkomst. Dan zit je op je eigen weg tot het einde toe, als God het niet vermoedt. Dat kan heel goddeloos zijn, maar het kan ook heel vroom zijn. Het kan ook een mengsel zijn. Want wij zijn zo goddeloos. We gebruiken onze vroomheid nog om onze goddeloosheid in te dekken. We zeggen als orthodoxe mensen, nou ja, maar een mens is toch... Ik weet het allemaal. Maar ook dat is niet rijkend en toereikend om dat ene te vernietigen. De weg. De weg. Dat is toch een troost? Dat die weg er onherroepelijk is. Dat die weg klaar is. Want kijk, je kan wel zeggen, ja, maar ja, voor mij... Ja, hoor eens. Ik zeg, te erg kan het niet zijn. De Heer weet overal raad voor. En Hij is sterke God, al weten wij het niet meer. Dus dat vind ik dan, dat is een troost. Maar op die weg van de dood... Daar is het gebeurd. Mannen, broeders, besef je hoe dicht ik bij jullie sta? Beseffen jullie dat ik iets ga vertellen dat is mij overkomen? Dacht je dat ik ooit vatbaar was voor die praatjes van die Nazareners? Bekeert u dan het koninkrijk Gods is nabij gekomen? Nee. Ik zal nooit wat van aangetrokken. Hoe durven ze de woorden op hun lippen te nemen? Maar er is iets, zo moet je dit nou eens even aanvoelen. Hè? Hij laat als het ware onmerkbaar voelen mensen
ik ben maar een onderwerp. Mensen voelen als, ik heb niet op een goede dag besloten om christelijk te worden of om Christus aan te nemen. Door mijn schriftonderzoek. Of dat ik me niet gelukkig voelde. Nee. God. Nou hoeft iedereen geen groot licht te zien in die zin zoals Paulus dat gezien heeft. Maar ik heb wel voor mezelf overdacht, wat is het toch waard? Wat is het toch waard? Kan een mens toch niks schelen? Mens is toch werkelijk in de volle zin van het woord, of die nou netjes is of niet netjes, maar hij is een goddeloze. Hij kan het zonder God best redden en best uithouden. En als ik als kind gehurkt in het gras zat, naar een of andere beestje of torretje of sprietje of wat op te kijken, dan overviel me het al. En dan zei ik, o God, al zou ik 100 jaar de hemel bestuderen, de bomen en de bloemen en de planten, al zou ik mij aan vergapen, ik zou nooit u kennen en erkennen. Nooit. Toch had ik de Bijbel thuis. De vader lastig begonnen te vinden. Maar hij toch ook. Maar zo voelde ik de godloosheid wat mij betrof. Ik kon zeggen, oh, kijk eens wat mooi. Wat een wonder. Nee, het woord wonder gebruikt, vond ik niet. En als ik het gebruik, dan dacht ik niet aan God. Maar ik kwam daaruit nooit tot de conclusie, er moet een God zijn. Nee. Nee, dat kon ik niet. En zo zou het altijd zijn. En zo is het ook. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door de grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de misdaad en in de zonde. Dat is nou het hart van alles. En daarbuiten denk ik wel eens, oh, een mens is geschikt eigenlijk om zo gauw mogelijk te verdwijnen uit Gods oog. Maar nu, ja, de Heere, ik reisde maar aan naar Damascus, godsdienstig mens, die gaat op jodenvangst of christenvangst. Een wereldsmens reist maar aan, want die wil alles gezien hebben en alles gehoord hebben. Doet er niet toe. Uit de hemel een groot licht. En dat is midden op de dag staat er hier, omtrent de middag. Het grootste licht is voor mij de zon. En het licht van een atoombom of waterstofbom, heb ik nooit gezien, dat schijnt veel sterker te zijn. Maar in die tijd, het licht van de zon was het grote licht. Dus het moet nog wel wat geweest zijn. Een groot licht. Hem rondom omschreven. Als je zo op zo'n heldere zonnemiddag in het oosten op de weg naar Damascus en opeens ben je in het licht. Ja. Ja, nou denk ik opeens, zou het dus andersoortig licht zijn geweest? Iets van ik ben het licht der wereld. Dat het een uitstraling geweest is van de Heer Jezus. Ja, dat zal het zijn, het licht van de Heer Jezus Christus. Saul, Saul, komt er een stem. Wat vervolgt gij mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, Heer? En hij zei, ik ben Jezus, de Nazarener. Woordgebruik is soms iets anders dan in Handelingen 9. Maar het komt op hetzelfde neer. Ik ben Jezus de Nazarene, welke gij vervolgt.
Ademloos stil geworden. Ja. Christus is hier in zijn dienst, knecht in het woord, aanwezig. Ik denk, je moet het kunnen zien dan. Dit ogenblik moet je kunnen zien. Dat daar niet iemand staat te fantaseren. Dat daar niet iemand iets op staat te halen van, nou zal ik jullie eens wat vertellen. Het moet voelbaar zijn en zeggen, ja jongens, maar dat bestaat toch niet, dat is toch niet, dat is dan niet zomaar een verhaal. Want die man was een leeuw. Die man was een vervolger. Tuurlijk, dat weten we nog wel. Een van de briljantste studenten van Gamaliel. Dat beloofde me wat. Ja, maar hij is toch niet gek. Die man had toch niet in een gekke buik kunnen zeggen. Nou loop ik over. Nadat, ja, nietige hoop mensen van de weg. Daarom is dit ook zo voor mezelf, maar heb ik het gevoel dat Christus als het ware nu nog een keer de ronde doet door Jeruzalem. Het is al bijna voorbij. Dan wordt Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Hij doet nog een keer de ronde. Door het woord van deze, dit instrument. Je mag het niet uithollen, dit, in de zin van, ja, hoor eens. Nee. Het moet toch haast wel zo zijn, denk ik, dat je kunt zien aan dat mannetje. Echt dat mannetje. Met een paar dichtgeslagen ogen misschien. Zijn haar heel verwilderd, geplukt. Scheuren in zijn kleren. En die daar staat. Dan moet je toch zeggen, ja. Nee, wat is dat? Die bij me waren woorden zagen wel het licht en werden zeer bevreesd. Maar de stem verscheen die tot me sprak, hoorde ze niet. Dat betekent, ze hoorden dat geluid wel. Dat staat in Handelingen 9. Maar ze verstonden de inhoud van dat geluid niet. Heere, wat zal ik doen? Nou weet hij de weg niet meer. Hij neemt geen weg. Hij is dubbel blind, zou je zeggen. Hij is nou gewoon blind dat hij niet meer naar Damascus kan in zijn eentje. Hij heeft iemand nodig die hem leidt. Maar hij is ook gelijk blind in datgene waar hij altijd zo'n goede voorstelling van heeft gehad. Hoe een mens bekeerd wordt. Hoe je het eeuwige leven kan verdienen en bereiken. En alles. Hij is gelijk blind. En toch ziet hij gelijk op. Op een merkwaardig manier. Heere, wat zal ik doen? Ja. Nou, die man die had daar nou niet meer opgestaan. Nee. Die man had daar voorgoed of volslagen krankzinnig geworden of gestorven van uitputting en honger. Of wat ook. Zo radicaal is het eind van de weg gekomen. De dood. Maar die stem. Ja, en ik heb altijd gedacht in tegenspraak met sommigen, tegenstelling met sommigen, die laten die stem klinken als de barse stem van de rechter. En nou ben je eraan. En als ik dat hoorde, dacht ik, ik geloof vast dat het anders is. Er is een grote ernst in die stem.
grootheid. Maar het was niet de stem van de generaal. Of van de kolonel die ons stond uit te schelden. Ik zal jullie laten tijgeren en ik zal niet. Nee, het was de stem van de herder. En daarin is ernst, zeker wel vermaan ook, maar tegelijk zo'n innerlijke beweging van barmhartigheid, dat waar een mens ook zou vallen, op de aarde of in de put, dit haalt hem eruit. Zo is die stem. Ja, de Heere zegt, sta op en ga heen naar Damascus. Daar zal met je gesproken worden. Het is net, ja, ik lees de Bijbel misschien een beetje eigenaardig, dat de Heere wil zeggen, ja. Ik ben zo goed voor je, je mag me horen, je mag me zien, want je moet ook mijn apostel worden, maar het komt er nu niet zo uit. Om verder te praten. Maar dat volk waar je zo'n hekel aan hebt, die moeten jou helpen. Die mensen, misschien staat Ananias ook op de zwarte lijst om die gevangen te nemen. Die man die zit nou in angst. Hij komt eraan, hebben ze gezegd. Hij komt eraan. Daar moet je. Daar zal wel wat gezegd. Wat zijn de wegen van de Heere? Heilig, leerzaam en goed. Daar zal met je gesproken worden. Over alles wat er besloten is dat er verder moet gebeuren. Ja, mooi, we gaan naar huis. Al een tijd geweest. Ik ben niet aan het einde gekomen, maar daar gaan we nog een keer verder. Maar dat wou ik mee eindigen, geliefde gemeente. Dat is ook het geheim. Sta op. Sta op. Of zijn er een hele diepe of minder diepe. Of dat je denkt, ik zit helemaal niet in de put. Zo ver gaat dat. Sta op. Ja, Abraham en anderen waren erg bedroefd. Als ze iemand waar ze veel van hielden moeten missen. Abraham huilde. Dat geeft niet. Dat iemand huilt. En dan lees je. En toen stond Abraham op. Van het aangezicht. Van de dode Sara. Dat kan. Dat kan. Omdat de Heere. Die de opstanding in het leven is. Die zegt, sta op, wordt verlicht, uw licht